Beste luisteraars, beste gelovigen, dit is het tweede deel van een driedelige serie over het doel van Bijbelstudie. In het eerste deel hebben we kunnen zien wat het doel van Bijbelstudie is. En nu willen we stilstaan bij de vraag, hoe kunnen wij vanuit de Bijbel toegerust worden? Hoe kunnen wij vanuit de Bijbel toegerust worden? En ik wil daarvoor met jullie eerst lezen uit 2 Timotheüs 3. Vers 14 tot 17. 2 Timotheüs 3, vers 14 tot 17. En daar lezen wij het volgende. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ja, en bij de behandeling van deze tekst gingen we ten aanzien van vers 16 en 17 uit van de volgende vertaling. Alle schrift is van God doorademd en nuttig voor onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding in rechtvaardigheid, zodat de mens van God volmaakt is tot elk goed werk volledig toegerust. En ten aanzien van dat doel van Bijbelstudie hebben we in de vorige spreekbeurt kunnen zien dat dit drieledig is. Allereerst dient Bijbelstudie ertoe om de gelovigen te brengen tot redding. En dat haalden we uit 2 Timotheüs 3 vers 15. Daar staat: en u van jongs af, wat dan tegen Timotheüs wordt gesproken, maar wat we ook als een algemene waarheid kunnen zien, de heilige schriften kent, waarvan we zeiden, dat is wat wij beschouwen als het Oude Testament, maar dat kunnen we nu beschouwen als de hele Bijbel. En die schriften die kunnen wijs maken tot zaligheid, tot redding, door het geloof dat in Christus Jezus is. En vanuit dit vers zien we heel duidelijk van ja, die Bijbel kan de gelovigen tot redding brengen. En hoe gebeurt het dan? Nou ja, je leest Gods woord. Dat woord van God is doorademd met Gods geest. En zo spreekt niet alleen Gods woord tot je, maar grijpt ook Gods geest op je aan. En dat kan een mens gelovige brengen tot levendmakend geloof. Dus het eerste punt, hè? De Bijbelstudie brengt de gelovigen tot redding. Het tweede punt hebben we heel uitgebreid gezien de vorige keer. Waarvoor? En dan hebben we het over het doel van Bijbelstudie. Wat is dan dat doel van Bijbelstudie vanuit vers 16 en 17? Nou, dat is om de gelovigen toe te rusten om goede werken te kunnen doen. Dat is wat vers 16 en 17 ons leren. Maar daar blijft het uiteindelijk niet bij. Het doel van de gelovigen is uiteindelijk niet om goede werken te doen. Maar we kwamen in Efeze 1 uit. En toen kwamen we erop uit van ja, uiteindelijk is die gelovige ertoe gesteld om tot lof van God te zijn. Wat we in Efeze 1 maar liefst 3 keer genoemd zien. De gelovige is gesteld tot lof van God. Dus nog even herhalend, die drie punten. Wat is nou dat doel van Bijbelstudie? 1. Het tot redding brengen van de gelovige. 2. De gelovige toerusten om goede werken te kunnen doen. En 3. De gelovige uiteindelijk te laten worden tot lof van God. Goed, in dit tweede deel staan we stil bij de vraag wat wij uit de Bijbel kunnen leren. En daarbij bepalen we ons bij het tweede deel van vers 16 van 2 Timotheüs 3 en het eerste deel van vers 17. En daar lezen we dan voor onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding in rechtvaardigheid, zodat de mens van God volmaakt is. En dat is dan vanuit de vertaling die ik zelf heb gemaakt. Maar als we dan de Bijbelvertaling van de Herziene Statenvertaling ernaast leggen, dan lezen we te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens van God volmaakt is. Om dit alles nog eens even een vraag te verwoorden, zouden we kunnen zeggen, hoe kunnen wij vanuit de Bijbel toegerust worden? Dat is het thema waar we het nu over willen hebben. En als we dan zo naar dit gedeelte van vers 16 en 17 uit 2 Timotheüs 3 gaan kijken, dan vinden we de 4 vormen van leren terug. En die vier vormen van leren, die vallen dan ook weer in twee groepen te verdelen. Laten we eerst die vier vormen noemen. We hebben onderwijs, we hebben weerlegging, we hebben verbetering en we hebben opvoeding. De eerste twee, onderwijs en weerlegging, vormen een groep en die hebben betrekking op de theoretische kennis van Gods principes. De tweede groep wordt gevormd door de woorden verbetering en opvoeding. En die hebben betrekking op de praktische levenswandel. Het begint dus bij de theoretische kennis en het eindigt bij de praktische levenswandel. Eerst de theorie en dan de praktijk. Zoals ik al vaker het voorbeeld heb gebruikt, ook van een rijles. Als je autorijles gaat nemen, moet je eerst de theorie-examen doen voordat je je praktijk-examen kunt gaan doen. En dat de praktijk soms weer barstiger is dan de theorie, daar ben ik zelf wel een bewijs van. Een theorie heb ik in één keer gehaald, nul fout. Maar om uiteindelijk mijn praktijkexamen te kunnen halen, heb ik maar liefst 80 lessen voor nodig gehad. Dus dat geeft me aan dat die praktijk nog niet zo makkelijk is. Dat kan mensen ook in het geloof uiteindelijk ertoe aanzetten om maar bij die theorie te blijven hangen, omdat die praktijk zo lastig is. Daarin word je ook heel erg veel geconfronteerd met jezelf. Maar als je bij die theorie blijft hangen en je komt niet tot die praktijk, dan kom je er uiteindelijk ook niet toe dat je op een rechtvaardige wijze gaat denken en handelen. Wat we terugvinden in dat woord rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, daar gaat het om dat op rechtvaardige wijze denken en handelen. Eerst verandert je denken en van daaruit je handelen. Oftewel is dat overeenkomstig de wil van God denken en handelen. En als je daar niet aankomt, dan word je ook niet zoals God jou heeft bedoeld. Je kunt het ook omkeren en zeggen van als je dit traject wel op een goede wijze volgt, dan word je als gelovige wel zoals God je bedoeld heeft. En we zouden dan in dit geval ook kunnen zeggen, de in Christus verkregen rechtvaardiging landt in het leven van de gelovige en hij leeft hier in woord en daad uit. Daar gaat het om. De in Christus verkregen rechtvaardiging landt in het leven van de gelovige en hij leeft hier in woord en daad uit. Dat is ook echt wel de bedoeling van Bijbelstudie. Dat die rechtvaardiging van Christus een plek gaat vinden in je leven, in je bestaan. En dat je daar ook daadwerkelijk uit gaat leven. Dat dat niet alleen maar een zaak wordt van het hoofd of ook van het hart, maar dat je dat ook terug gaat zien in je doen en laten. Goed, vier vormen van leren hebben we dus hier gezien, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat die gelovige overeenkomstig Gods wil gaat leven. En laten we die nu eens wat nader gaan bekijken, die vier vormen van leren. Waarvan we ook zeiden van dat kunnen we in twee groepen verdelen. De theoretische kennis en de praktische levenswandel. Nou, dan beginnen we natuurlijk eerst bij het begin, namelijk de theoretische kennis. Waaronder dan onderwijs en weerlegging vallen. Dus nogmaals, het gaat hier dus zeg maar om het in theoretische zin leren kennen van God en van zijn wil vanuit de Bijbel. Dan hebben we allereerst het woord onderwijs. En in het Grieks staat hier didaskalion. En daar vinden we ook ons woord didactiek in terug. En didactiek, dat is zoveel als onderwijskunde. En in dat didaskalion, dus dan ook weer een afleiding daarvan, is didaskalos. En dat kunnen we vertalen met leraar. Het gaat om het leren uit de schrift. Het gaat om onderwijs in kennis en leer. En daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de volgende onderwerpen. Dat je de God weer gaat leren kennen als de God van Israël en de schepper van hemel en aarde. En dan zou je ook gewoon heel eenvoudig kunnen denken aan de leer over Christus' komst als zoon van God naar deze aarde. Maar ook zijn dood, opstanding en hemelvaart. En de daaruit voortkomende zegeningen van verlossing, rechtvaardiging en opstanding. En natuurlijk kun je het dan ook hebben over onze hoop, positie en roeping. En je zou het dan ook nog kunnen hebben over zaken als de dingen over de eindtijd. Eschatologie, zoals dat genoemd wordt. Nou, allemaal van dat soort kenniszaken. En ik merk vaak dat we heel vaak in dat soort kenniszaken blijven hangen. En dan niet tot die theorie komen. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dan gaan we ook zien hoe belangrijk die theorie is. Laten we nu eerst over dat onderwijs nog eens een vers lezen. En dat doen we uit Romeinen 15 vers 4. Romeinen 15 vers 4. We hebben het hier dus nog steeds over dat eerste begrip, namelijk onderwijs. En wat vinden we dan in Romeinen 15 vers 4 terug? Daar staat het volgende. Daar schrijft Paulus, want alles wat eertijds geschreven is, gaat het dus weer over de schrift, dan gaat het over de Tenach, dan gaat het over het Oude Testament, maar even heenkijkend over de vorming van de Bijbel zoals wij die nu kennen, kunnen we ook zeggen dat dit geldt voor ja, onze Bijbel, zoals die nu voor ons ligt. Compleet, Oude en Nieuwe Testament. Want alles wat eertijds geschreven is, de Bijbel, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Ja, hier zie je een van die doelen van het onderwijs. Namelijk dat je volhoudt in het geloof, dat je dus standvastig bent, dat je het niet loslaat, dat je vasthoudt aan die Bijbelse waarheid en tegelijkertijd ook dat je vertroost wordt. Het is niet alleen ja, een rationeel vasthouden en doorbijten, maar het is tegelijkertijd ook, om maar even plat te zeggen, die aai over je bol in geestelijke zin, die als mens ook nodig hebben, die arm om je schouder op moeilijke momenten. En waar bestaat de vertroosting dan uit? Nou, enerzijds uit het feit dat we mogen weten dat God onder alle omstandigheden bij ons is. Ook ervaren we dat niet altijd zo. Aan de andere kant is het ook de troost die we mogen putten uit de geweldige hoop die voor ons ligt. Omdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Nou, daar hebben we die hoop al. Vast blijven houden aan die hoop, want God gaat in alles met ons mee. Zo zien we maar dat dat onderwijs niet een heel droog iets is, niet een heel rationeel gegeven is, maar dat dat direct aanzet tot een wandel wat ons vol laat houden om aan het geloof vast te houden onder allerlei omstandigheden die we meemaken en dat het tegelijkertijd ook ons hart zo enorm mag troosten. Ja, een praktisch voorbeeld wat ik hierin zou willen gebruiken om aan te geven waarbij de schrift ons dan helpt, is het volgende. En dan gaat het erom dat ik duidelijk wil maken dat als wij de Bijbel lezen, dat we gaan begrijpen waarom sommige dingen in ons leven gebeuren, of door God toegelaten worden, of hoe God dat soort zaken wil gebruiken. Als ik bijvoorbeeld ga trainen om te sporten, of het nou hardlopen is of in de sportschool, of dat je nou op de racefiets stapt, dan moet je altijd wel weer uitkijken dat je daar niet van afgereden wordt. Als je dan getraind hebt, dan ben je moe en dan heb je spierpijn. En ja, vlak nadat je getraind hebt, dan bemerk je nog niet dat je beter geworden bent. Het herstel, dat vindt plaats op het moment dat je gaat rusten. Je kunt, als je iedere dag voluit gaat trainen, dan ga je roofbouw op je lichaam plegen en dan word je slechter. Maar je moet dus weten van, ja, ik heb eerst een soort pijn geleden en dan ga ik uitrusten en dan laat je soms nog pijn, want je hebt de volgende dag spierpijn. En dan wordt mijn conditie beter. Nou, en in zekere zin is dat ook zo met de pijn die wij soms ervaren in ons leven. God wil die pijn gebruiken om ons te leren meer en meer afhankelijk van Hem te worden. En God wil ons ook leren door die pijn dat de last van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. Nou, zo zou je daar een beetje naar kunnen kijken. Zo wil Gods onderwijs ons een andere visie geven, of ons de juiste visie geven op hoe God werkt in deze tijd en in ons leven. Goed, dat wat betreft onderwijs. Dan gaan we naar de tweede term van die theoretische kennis en dat is weerlegging. En waarbij je van onderwijs kan zeggen van ja, dan voeg je kennis toe. Daar is het bij weerlegging zo dat die kennis gewijzigd wordt omdat daar verkeerde kennis is. En weerlegging zouden we ook kunnen vertalen met terechtwijzing. En als je het nog wat verder bekijkt, ook met tegenbewijs leveren. Nou, ten aanzien van dat tegenbewijs leveren zouden we kunnen denken aan wat in Hebreeën 11 vers 1 staat, waar gesproken wordt als het geloof dat een bewijs is van wat men niet ziet. Het is bewijs. Het is tegenbewijs. En weerlegging zou je in dat opzicht kunnen opvatten als correctie wanneer er sprake is van een verkeerde opvatting. En kun je daar een tweetal voorbeelden van aanhalen. De eerste is dan 1 Timotheus 5 vers 20. 1 Timotheus 5 vers 20. Waar we dan lezen: wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Wijs hen terecht. Hier gaat het dus om die weerlegging, om die terechtwijzing. En dan gaat het om de terechtwijzing van hen die zondigen. En hier gaat het dan om praktische zonden. He, dat je de verkeerde keuzes in je leven maakt. Bijvoorbeeld dat je de verschillende vrouwen of mannen op nahoudt. Het is maar net hoe je bekijkt. Of dat je fraude pleegt. Even gewoon hele basale zonden. Dat zijn praktische zonden. Maar daar moet je dus ook op terechtgewezen worden. En dan hebben we het hier dus nog steeds wel over theoretische kennis. Dus die theoretische kennis die raakt bij de weerlegging, net als bij het onderwijs, toch altijd al wel het praktische leven. Theoretische kennis over wat wel tot Gods wil behoort en wat niet tot Gods wil behoort. Over wat wel een houding en een leven is wat past binnen Gods plan en wat het niet is. Uiteraard heeft die weerlegging ook wel weer betrekking op de theoretische leer. Want dat kan ook. Hè? Het kan te maken hebben met de praktische wandel. Dat je de juiste kennis krijgt over hoe je praktisch moet wandelen. Maar het kan ook zijn van dat je weerlegd wordt op puur die theoretische kennis. Als je bepaalde basiswaarheden vanuit Gods woord niet goed, niet juist onderschrijft. Of daar zelfs afbreuk aan afdoet. Daarvoor neem ik u even mee naar 2 Timotheus 4, vers 2 en 3. 2 Timotheus 4, vers 2 en 3. En daar schrijft Paulus dan aan Timotheus: volhard daarin, gelegen of ongelegen. Het gaat dan over het prediken van het woord. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En hier vinden we dat weerleggen. Dat terechtwijzen ook terug. En dan vinden we in vers 3 terug dat het om theoretische zaken gaat. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Het gaat hier dus om het weerleggen van de leer. Omdat mensen de gezonde leer niet verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Even als tussendoor. Hoe vinden we dat in deze tijd terug? Nou, in deze tijd is het doel van de mens om gelukkig te zijn. Dus vind je ook verschillende manieren van evangelische verkondiging terug wat daarop ingaat. Dat God er is om ons hier op aarde het ultieme geluk te geven. En kort door de bocht gezegd bedoel ik daar dan het welvaartsevangelie mee. Goed, daar wil ik verder niet op ingaan. Maar dat is wel even een voorbeeld van dat men de gezonde leer niet verdraagt. Maar dat de mensen zullen zoeken wat het gehoor streelt. Wat ze prettig vinden om te horen. In zekere zin gaat die correctie van de verkeerde opvatting in de leer ook over dwaalleer. En ja, vooraf wil ik daar wel over zeggen over dwaalleer. Van ja, pas op met iets te snel dwaalleer te noemen. Want dan denk ik wat in Romeinen 2 vers 1 staat, en waar dan staat: want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. En we kunnen met een te nauwe schriftuitleg heel veel mensen uitsluiten. En ja, daar kunnen we juist ook het evangelie geweld aan doen. Er zit dus ergens een balans in. Aan de ene kant van ja, wel heel duidelijk stelling nemen van dit is de grens van Gods leer. En wat daarbuiten valt is het niet. Aan de andere kant ook weer ruimte laten voor die veelkleurigheid die er is onder de verschillende gelovigen. Wat kunnen we in ieder geval onder dwaalleer staan? Ja, ik geloof dat dat toch in ieder geval vier zaken zijn. Allereerst het loochenen van Christus' godheid. Dus zeggen dat Christus geen zoon van God is. Het ontkennen van Christus' opstanding. Zijn lichamelijke opstanding. De rechtvaardiging uit werken. Menen dat de mens op basis van eigen inspanning, ja, als het ware de hemel kan verdienen. En het volgende punt is afgoderij. En ik zou er nog wel wat dingen aan toe kunnen voegen, maar ik denk dat dit wel vier hele belangrijke zijn. Een afgoderij, wat is afgoderij? Nou, als wij een prioriteitenlijstje in ons leven hebben, dan hoort God daar bovenaan te staan. Maar alles wat we boven God zouden plaatsen, dat is afgoderij. God moeten we als eerste prioriteit stellen, boven alles. Dus zelfs boven onze man, vrouw en kinderen. Nou ja, dat wat betreft dus die weerlegging. Weerlegging in de leer, maar ja, dat raakt dus ook al best wel ergens de praktijk aan. Nou, en dan komen we bij die tweede groep. Hè. We hebben dus nu over de theoretische kennis gehad. En dan gaan we nu naar de praktische wandel. En daarvoor worden de woorden verbetering en opvoeding gebruikt. En dan gaat het dus over die levenswandel van de gelovigen. En dan beginnen we eerst met verbetering. Verbetering. Ja, daarvoor zouden we ook kunnen zeggen dat betekent zoveel als herstellen in de goede staat. Of we zouden ook kunnen zeggen weer opgericht worden, weer opstaan. Je zou dan kunnen zeggen, ja, als je in praktische zin gevallen bent door een verkeerde levenswandel, dan helpt de Bijbel je weer op te staan. Die helpt je overeind om weer je weg met God en Christus te vervolgen. De Bijbel trekt mij op het rechte spoor. En die rehabiliteert mij voortdurend door mij telkens weer te bepalen bij het feit dat ik rechtvaardiging in Christus ontvangen heb en dat ik als gelovige volmaakt in Christus ben. Iedere keer word ik er weer bij bepaald, ja, maar je bent vergeven, je bent gerechtvaardigd in Christus. Ga daar ook uit leven, ga daar ook in staan. En op het moment dat je dat doet, kan je weer productief, kan je weer nuttig voor God en Christus zijn. Als we het hebben over die verbetering in praktische zin, dan vinden we daar een uitgebreid voorbeeld van terug in Hebreeën 4. Maar ik wil dat niet helemaal uitgebreid gaan behandelen. Maar wel twee versen uitlezen. Hebreeën 4 en dan lezen we vers 12 en 13. Hebreeën 4 vers 12 en 13. Daar zien we hoe God zijn woord wil gebruiken om ons te verbeteren. En hoe krachtig Gods woord daarin kan zijn. Want dat lezen in Hebreeën 4 vers 12 en 13. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Eigenlijk kun je het heel simpel zeggen. Hè, want hier staat het ingewikkeld beschreven. Op hele prachtige beeldspraak. Als je die Bijbel leest. En je laat die Bijbel niet tot je. Maar zelfs tegen je spreken. En dat is een verschil. Iets tot je laten spreken. Of iets tegen je laten spreken. Dat dit voorhoudt als een spiegel. Om reflectie op jezelf uit te oefenen. Dan word je geconfronteerd, als het goed is, met je eigen tekortkomingen, met je eigen falen. Wat wij heel vaak doen is dat we er dan gelijk overheen stappen en zeggen, ja, maar het is vergeven. Nou, maar het feit dat iets vergeven is, wil niet zeggen dat we er verder niks mee moeten doen. Of zoals Paulus zegt, van ja, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dat leven in het vlees, doen we dat dan ook daadwerkelijk door het geloof van de Zoon van God? Of zeggen we, ja, ik ben niet meer bezig met het leven in het vlees, want mijn leven is met Christus verborgen in God. En wat ik hier doe, dat doet er niet meer toe. Ja, dan zou je erop los kunnen zondigen. Nee, God wil ook dat we in dit lichaam wat we hier hebben, steeds meer naar hem toe gaan groeien. En dat we steeds meer die oude mens doden, zoals in Colossense staat. Dood dan die oude mens en doet de nieuwe aan. En dat betekent, en als past er wat meer op mezelf toe. Hè? Dat ik op een gegeven moment zelf geconfronteerd ben met het feit dat ik toch al veel een lelijk taalgebruik hanteerde. Nou, dat is wel iets waar ik aan heb gewerkt. Blijft zo nu en dan nog wel een zwakheid. Maar het is iets wel wat van de Bijbel zegt dat je dat niet hoort te doen. Hetzelfde geldt voor woedeaanvallen. Kan ik heel makkelijk over zeggen. Ja, mijn vader had het, mijn opa had het. Dus daar kan ik niks aan doen. Dat heb ik genetisch meegekregen. Ja. Ik geloof dat Gods woord en Gods geest en Gods kracht zo sterk is dat hij je ook de mogelijkheid geeft om zelfs met zaken zoals die genetisch zijn aangelegd in ieder geval om te gaan. Ja, je genen kun je niet veranderen, maar je kunt er in ieder geval mee omgaan. Dat is in ieder geval wel een ding. En dat je daar op een andere manier uiting geeft aan je ongenoegen. Nou, hetzelfde geldt voor soms een beetje woest en lomp rijden. Ook dat zijn dingen, ja, wat ik deed en waarvan ik denk van ja, dat heb ik ook wel door dat je gewoon eenvoudigweg de Bijbel leest, geleerd om daar op een andere manier mee om te gaan. Wil dat zeggen dat ik het nu altijd goed doe? Nee, want er blijven zwakke punten bij mij. Maar geleid door Gods geest, die door zijn woord spreekt, in mijn hart uitwerkt, ben ik in staat om te veranderen. En dat geldt voor u allemaal. Dat geldt voor ieder mens. Ieder mens is in zekere zin in staat om te veranderen. Of anders in ieder geval om te gaan met ja, die dingen in zijn leven, die dingen in zijn karakter en zijn persoonlijkheid. Ja, die er niet horen te zijn, wat niet goed is. Verbetering. God wil ons in de goede staat herstellen en hij wil ons weer oprichten. Maar dan wil ik tegelijkertijd de vraag stellen, wanneer iemand iets verkeerds heeft gedaan, wanneer iemand in de fout is gegaan en die heeft daar spijt van en die heeft zijn leven gebeterd, zijn we dan ook bereid om die persoon ook weer te rehabiliteren? Ja, we roepen heel gauw van God rehabiliteert ons en alles is vergeven in Christus, maar een ander behandelen we niet zo op die manier, niet altijd op die manier. En een voorbeeld waarin dat wel gebeurt en waarin de apostel Paulus de gelovigen ertoe oproept, vinden we in 2 Korinthe 2 vers 5 tot 11. 2 Korinthe 2 vers 5 tot 11. En daar gaat het over een man die, zo kunnen we in 1 Korinthe lezen, een verhouding heeft gehad met zijn schoonmoeder. Ja, dat was dus niet helemaal de bedoeling. En daar was gedoe over in de gemeente. En daar had Paulus zich ook wel in de 1 Korinthiërsbrief heel duidelijk over uitgelaten. Nu schrijft hij hier in de 2 Korinthiërsbrief het volgende over. En dan lezen we dus in 2 Korinthe 2 vers 5 tot 11. En dan zegt Paulus daar: maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, omdat ik het hem niet te zwaar zou maken, u allen. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest, zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets vergeven heb, het hem vergeven omwille van u voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ja, Paulus geeft hier aan van ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook, als iemand de fout in is gegaan, er een punt achter zetten. Hè, op het moment dat hij zijn fout heeft toegegeven en weer op een goede manier in het leven staat, dan moet je niet boos blijven, moet je niet iemand in de hoek blijven zetten. En moeten we ook die vergeving die Christus ons heeft gegeven in de praktijk brengen. Ook naar die ander toe. Want, zegt Paulus, doen we dat niet, ja, dan blijft het daar boosheid regeren en dan krijgt Satan vat op ons. Dan zal degene die die fout heeft gemaakt, die zal op een gegeven moment van het geloof afkeren. Maar dan krijg je ook een dogmatisch en heel star gebeuren onder gelovigen, waarin we vooral bezig zijn om ja, die ander aan te pakken. Die ander alleen maar te verbeteren en alleen maar op zijn fouten te pakken. Nou, als God ons na zonde weer in goede staat stelt, laten wij dat dan ook met elkaar doen. Verbetering, in praktische zin dus. Dan komen we bij opvoeding, ook in praktische zin. En je zou bij verbetering en opvoeding het volgende kunnen zeggen. Verbetering is eigenlijk een herstel, een correctie en opvoeding, dat voegt iets toe, dat leert je iets bij. En dat zagen we in de omgekeerde volgorde ook bij de vorige twee termen die we behandelden, hè, onderwijs dat voegt aan kennis toe en weerlegging dat verbetert de kennis. En nou ja, zo komen we nu bij opvoeding aan, waarvan je kan zeggen van ja, dat leert ons bepaalde vaardigheden bij. En daar staat er in het Grieks paideion, wat zoveel betekent als pedagogiek, zoals wij dat dan kennen. En daarvoor zou je kunnen zeggen opvoedkunde. Dus de kunde van het opvoeden, hè, wij van kinderen. Hoe voed je die op, hoe breng je die groot? Nou, opvoeding zou je ook kunnen vertalen met tuchtigen en bestraffen om iemand zo iets bij te brengen, zodat hij weer in ieder geval de juiste richting in gaat. En zou je dan ook kunnen zeggen van ja, het is het leren om overeenkomstig Gods wil te leven. En dat wordt soms ook wel eens heiliging genoemd. Leren overeenkomstig Gods wil te leven. Nou, laten we eens naar een voorbeeld gaan, en dat is dan toch weer in Hebreeën, waarin we die opvoeding ook tegenkomen. En dan zien we het in Hebreeën 12 vers 11. Hebreeën 12 vers 11 vertaald worden met bestraffing. Hebreeën 12 vers 11. En daar lezen we dan, en elke bestraffing, elke opvoeding, zou je ook kunnen zeggen, want hier staat bij Dayan. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel een reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Ja, niemand wil horen dat hij het verkeerd heeft gedaan, of dat hij het op een andere manier moet doen, of dat hij niet de goede weg in is gegaan. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Ja, opvoeding, tuchtiging, bestraffing, het is niet fijn. Maar het brengt ons uiteindelijk wel dichter bij Christus. Het laat ons uiteindelijk wel groeien naar het beeld dat God met ons voor heeft. Zo ga je dichter naar God groeien. En hoe kunnen wij dat nou in de praktijk van ons dagelijks leven vormgeven? Hoe kunnen we nou aan die opvoeding werken? We kunnen dat aan anderen overlaten, maar we kunnen dat ook zelf doen door Gods woord te lezen. En daarbij onszelf bepaalde vragen te stellen. En daarbij kritisch naar onszelf te kijken. En ik zat dan te denken aan zomaar de volgende zaken. Is God er voor mij? Of ben ik er voor God? Dien ik mijn ego? Of dien ik God? Gaat het om mij of gaat het om God? Wie stel ik centraal? Stel ik de Heer centraal of mijn eigen ego? Dat kunnen we ook ten opzichte van onze medemens doen. Is de ander er voor mij? Of ben ik er voor de ander? Tegelijkertijd, hè, steunen wij, bemoedigen wij überhaupt wel de ander? Hebben we voldoende oog voor de ander of zijn we vooral met onszelf bezig? We kunnen ons ook afvragen, in het kader van het denken van deze tijd, streven wij naar geluk of naar het goede te doen? Ja, streven we naar geluk voor onszelf of zijn we hier om overeenkomstig Gods wil te leven en te handelen? En als je aan opvoeding, Bijbels gezin denkt, kun je ook afvragen van ja, ben ik bereid de consequenties te aanvaarden waartoe de Bijbel mij opdraagt? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het doen van goede werken. Ik heb dat elders ook al wel gezegd en ik denk ook dat ik dat wel vaker heb gezegd. En het begint bijna irritant te worden, misschien wel, hoe vaak ik dat herhaal. Maar een substantieel onderdeel uit de brieven van Paulus, en dan met name de late brieven die hij heeft geschreven, de 7 laatste brieven, is dat hij daar spreekt dat gelovigen goede werken moeten doen. Bijzonder is dat Paulus nergens zoveel spreekt over goede werken als in de 7 laatste brieven. En ik krijg soms de indruk dat dat categorisch vermeden wordt. En dan zeggen we, ja, we verkondigen de Paulinische boodschap, we leven naar de Paulinische boodschap. Ja, maar ik krijg dan soms wel de indruk dat dat selectief is. En dat die goede werken wordt aan de kant geschoven. En dan zie ik soms ook nog wel gelovigen die zeggen van ja, maar goede werken, dan ga je toch weer uit eigen kracht proberen behouden te worden. Ja, dat is niet waar, want je hebt werken tot rechtvaardiging van jezelf. Ja, die moeten we niet doen. Daardoor word je niet behouden, maar je hebt ook goede werken op basis van genade. En als intermezzo hierop wil ik toch even naar Efeze 1 gaan, hè, ook omdat die goede werken een belangrijk onderdeel zijn in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Nou gaan we naar Efeziërs en dan pakken we het tweede hoofdstuk. Waar we dan het volgende zien staan. Efeze 2 vers 8. Dan gaat het om ons behoud. Want dan wil ik u wel duidelijk maken dat ik hier niet een behoud uit werken predik. Want wat staat er in Efeze 2 vers 8? Het fundament waaruit genade bent u zalig geworden. Op basis van genade zijn we gered. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Onze redding, onze verlossing, de opstanding en de erfenis die in de hemel ligt, hebben we van God om niet gekregen. En dan staat er ook nog in vers 9, niet uit werken. Niet uit werken. Op basis van werken kan ik de hemel niet verdienen, opdat niemand zou roemen. We hebben allemaal niks te roemen. Onthoud even, niet uit werken staat hier. En dan wordt er vervolgd in vers 10, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Hoe doen we die werken? Niet om behouden te worden. Nee, dat doen we vanuit ons behoud. We hebben de genade ontvangen. Dat is de basis, daar bouwen we op. En daarop mogen we bouwen met goede werken. En er staat er nog achter, die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Je zou kunnen zeggen, God heeft de noodzakelijke voorzieningen getroffen, zodat we die goede werken kunnen doen. Namelijk allereerst dat we in genade aangenomen zijn. En in de tweede plaats dat we de kracht van de Heilige Geest krijgen, waardoor we gevoed met Gods woord klaargemaakt worden om daadwerkelijk die goede werken te doen. Nou, de vraag is, willen we dat doen? Willen we in dit opzicht ook luisteren naar wat de schrift tot ons zegt? Willen we dit stuk opvoeding aannemen? Nou, dat is een vraag die ik u mee wil geven. Goed, dan hebben we allebei of alle twee de setjes kenmerken behandeld. We begonnen met onderwijs en weerlegging en we hebben het net gehad over verbetering en opvoeding. Eerst de theorie, dan de praktijk. En waar leidt dat uiteindelijk toe? Nou, dat leidt er uiteindelijk toe dat de gelovige komt tot rechtvaardigheid en uiteindelijk ook tot volmaaktheid. En God wil dus de Bijbel gebruiken om ons in zowel theoretische als praktische zin te onderwijzen en op te voeden. En we mogen dan zo enerzijds meer zicht krijgen op Gods plan met de mensheid, maar ook met ons als individuele gelovigen. Maar wat we ook mogen doen is dat we mogen leren hoe God wil dat onze houding en ons gedrag in deze wereld is. En dat staat mooi beschreven ook in Filippenzen 2 vers 14 en 15. En als wij gaan leren hoe onze houding en ons gedrag in de wereld is en we gaan er ook naar handelen en wandelen, dan komen we aan in de rechtvaardigheid. Dan worden we zoals God het bedoeld heeft. Filippenzen 2 vers 14 en 15. Filippenzen 2 vers 14 en 15. En daar staat dan het volgende. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Ja, hoe we als gelovigen niet te mopperen. We mogen juist dankbaar zijn voor wat God ons in genade heeft gegeven. En doe de dingen voor de Heer ook niet als een moeten, maar als een mogen. En ook uit een stukje van dankbaarheid. En dan wordt er vervolgd in vers 15, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als licht in de wereld. God wil dat we ons onberispelijk en oprecht gedragen. En dat we ons daadwerkelijk ook tonen als kinderen van God, waarbij niets op ons aan te merken is. We zijn smetteloos. Ja, de lat ligt hoog. De lat ligt heel hoog. Maar het feit is dat we wel altijd in ons achterhoofd moeten houden dat we fouten maken. En misschien is wel een van die dingen ook, van dat onberispelijk en oprecht zijn, dat je je fouten toegeeft. Misschien juist ook wel dat je erkent dat je als een ook gewoon een mens bent van vlees en bloed, met zijn tekortkomingen, met zijn gebreken. En soms wordt dit gedeelte dan ook verkeerd opgevat, hè? Onberispelijk en oprecht, dan wil men dat voorhouden. Wat men dan gaat doen is dat gelovigen hun fouten niet toegeven en dat ze erover gaan liegen. Ja, dan ben je in twee opzichten niet onberispelijk en oprecht. En je wandel is niet goed en je liegt er bovendien ook nog over. Dan maak je het alleen maar erger. Onberispelijk en oprecht. Wees ook gewoon eerlijk over wie je bent, over je fouten, et cetera. God wil dat we zo zijn. En dat te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Een geslacht dat God niet kent. En daaronder mogen we schijnen als lichten in de wereld. Ja, dat is hoe God wil waar we eindigen. Ja, en is de vraag van, ja, moeten we dit alleen doen? Nee, dat hoeven we niet alleen te doen. Toen we tot geloof kwamen, kwam het met geest doorademde woord van God tot ons. En dat vond woning in ons hart. En daar woont de geest nog steeds. En iedere dag moeten we die geest weer voeden met Gods woord. En die geest die geeft ons kracht, die geeft ons troost, die geeft ons bemoediging, die geeft ons ook vermaning. En die geest verklaart ook Gods woord aan ons. En die werkt dat alles in ons uit. Maar tegelijkertijd pleit die geest ook voor ons en verbindt die geest ons ook met de Vader. En hoe doet hij dat? Nou, die geest roept in onze harten uit, Abba Vader, ziet op de Vader. Ga het contact, ga de relatie met de Vader aan. En dan komen we eigenlijk bij, misschien denk ik wel het belangrijkste van deze spreekbeurt. Namelijk dat het contact met de hemelse Vader het belangrijkste in dit alles is. Eigenlijk hadden we dat helemaal vooraan het verhaal moeten zeggen. Want het begint met het contact met de hemelse Vader. En van daaruit ga je werken aan wat onderwijs en die weerlegging en de verbetering en de opvoeding. Op het moment dat we de Vader gaan leren kennen, willen we niets anders dan die zaken als onderwijs en weerlegging, verbetering en opvoeding. Het is van essentieel belang dat we dus dat verlangen naar de Vader hebben. Of zoals in Opwekking 581 staat, ik wil heel dicht bij u zijn, als een kind bij de Vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn, dat is de plek waar ik hoor, bij de Vader. Dat is de plek waar wij horen. Hebben we dat verlangen dan niet? Ja, dan wordt het al enkel gauw slechts verandering aan de buitenkant. En niet een verandering door liefde. Dan wordt het wetticisme, dan wordt het dogmatisme. En dan wordt het niet iets wat gebeurt doordat wij de liefde van de Vader in ons leven ervaren en dat aan anderen uit willen dragen. En hebben we het verlangen wel naar de Vader en strekken we ons ernaar uit, ja, dan kunnen we pas daadwerkelijk gaan komen tot verandering en groei. Dan worden wij als mens van God, en dan wat is de mens van God? Nou, dat is de gelovige die zich in woord en daad in Gods dienst wil stellen. In woord en daad in Gods dienst wil stellen, dat is de mens Gods. Dan kun je volmaakt worden. En wat houdt dat volmaakt zijn dan in? Nou, dan worden we complete en echte mensen. Dan worden we mensen, gelovigen zoals God bedoeld heeft. Dan komen we tot onze bestemming. En dan mogen wij Gods beeld in al zijn rijkheid en schittering weerspiegelen. Ik wil in dit kader u even meenemen naar 1 Timotheüs 6 vers 11. 1 Timotheüs 6 vers 11. Dat verwoordt wel een beetje de geest van dit verlangen. Datgene ook wat verlangd wordt van de mens God. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. En dan gaat het in dit geval over geldzucht, hebzucht. Wat moet de gelovige nou wel doen? Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Gerechtigheid, ja, dus niet alleen mijn eigen recht halen, maar toch vooral denken aan het recht van God en onze naasten. Godsvrucht, dat is geen zelfontplooiing, maar een ontplooiing die erop gericht is dat we God meer en meer gaan dienen. Liefde, dat is niet, ik heb mezelf lief boven alles en mijn naast als het me uitkomt, maar God lief hebben boven alles. En de naast als onszelf. Volharding, ja, dat is niet het bijltje erbij neergooien in het geloof als God ons niet geeft wat we willen. En zachtmoedigheid, ja, dat is niet gelijk boos worden als de dingen niet in ons leven gaan zoals ze willen. Maar dat is in zachtheid, ja, leven uit Gods vrede, uit Gods genade. En ondanks alle omstandigheden waar we het eerder over hadden in dit vers, hè, blijven vasthouden, blijven volharden in het liefhebben, in het contact zoeken met God. Verlangen naar de Vader is de basis van alles. Als dat er niet is, dan wordt alles waar we het over hebben gehad in deze spreekbeurt, de onderwijs en de weerlegging, de verbetering en de opvoeding, wordt wettisch, wordt dogmatisch, wordt opgelegd en wordt een kramp. En dan, ja, dan gaat het met morren en met zeuren en met klagen en met veroordelen van de ander. En in deze dingen denk ik ook dat het heel belangrijk is dat we, ja, dat onderwijs en die weerlegging en die verbetering en die opvoeding, dat we dat bij onszelf houden. Dat we vooral bezig zijn van, hey, hoe kan ik als gelovige dichter toegroeien naar God? En dat we dat niet aan een ander op gaan leggen. Ik denk dat we onze handen al vol hebben aan onszelf. Nou, ik in ieder geval wel. En laten we dan vooral die ander niet veroordelen, maar in liefde, in eerste instantie in liefde aanvaarden, zoals de hemelse Vader dat ook bij ons gedaan heeft. Die ons lief had toen wij nog zondaren waren. Nou, laten we zo in ieder geval ook met elkaar omgaan. Hè? Ook beseffen dat we zelf ook wel onze eigen tekortkomingen hebben. Goed, we gaan het afronden. Ja, we hebben denk ik wel gezien dat de Bijbel, zoals die door aan is met Gods geest, dat we die als middel kunnen gebruiken om zowel theoretisch onderwezen als praktisch opgevoed te worden. En dat we zo kunnen groeien naar Gods beeld. En God geeft ons zo de mogelijkheid om zowel in motivatie, denken, houding als gedrag te veranderen. En ja, het belangrijkste fundament daarbij is dat wij het verlangen naar de Hemelse Vader hebben. De omgang met de Hemelse Vader hebben. En als dat het geval is, ja, dan kan die verandering plaatsvinden in wie wij zijn, in onze persoonlijkheid. En dan kan God zelfs van de meest weerbarstige mens, zoals we bij Paulus hebben gezien, kan hij de mooiste mens vermaken. En om het dan maar een beetje op mezelf toe te passen, ja, als God zijn verandering heeft kunnen doen bij een eigenzinnig iemand als dat ik ben, dan weet ik zeker dat hij het ook bij u kan. De vraag aan ons, aan u en mij is nu, en daarmee wil ik afsluiten, willen wij deze verandering? Willen wij verandering? Want daar valt volstaat het ook mee. Dat we die verandering willen, dat we die relatie met de Hemelse Vader aangaan. Tot zover. Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord, de Bijbel. Dat we daaruit mogen leren. Dat dat van u vertelt. Dat u openbaart als onze Hemelse Vader. Tot wie wij door Jezus Christus toegang mogen hebben. Dank u wel daarvoor. Heer, en ja, wilt u het verlangen van ons naar u in ons hart laten groeien. Door ons duidelijk te maken, ja, hoeveel u naar ons verlangt, hoeveel u ons lief heeft. Dat u ons zodanig heeft lief gehad, dat u uw Zoon voor ons gegeven heeft. En wilt u ons helpen om van daaruit steeds meer te groeien naar het beeld wat u met ons voor heeft. En dat we daarin leren om afstand te nemen van al die verkeerde en destructieve zaken in ons leven die ons belemmeren om op een goede wijze voor u te leven. Heer, soms is het pijnlijk om met dat soort dingen geconfronteerd te worden. Ook om daar afstand van te doen. Maar we mogen weten dat u bij machten bent om meer te doen dan wij bidden of beseffen. En we hoeven het niet alleen te doen. We mogen weten dat de kracht van uw geest in ons woont. En dat die ons wil leiden, steunen en kracht wil geven. Dank u wel daarvoor. We mogen ook weten dat we gevoed mogen worden door uw woord. En dat ons dat mag helpen om steeds sterkere en krachtigere gelovigen te worden. Maar uw woord wil dat niet alleen doen. Wil ons niet alleen sterker en krachtiger maken. Maar wil ons ook troosten op momenten dat we het heel moeilijk hebben. En die moeilijke momenten hebben we als mensen heel vaak. Want dit leven brengt vaak soms ellende, verdriet en pijn met zich mee. Heer, en in die momenten wil u bij ons zijn en wil u ons juist laten zien dat in die momenten dat we zwak zijn, uw kracht ten volle uit kan werken. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo mogen weten dat u met ons meegaat. Dank u wel voor het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel voor de geest die in ons leven inwonend mag zijn. Amen.